Een hele goede morgen allemaal. Goed om hier weer bij elkaar te zijn. En het is alweer oktober, 2 oktober zelfs. En we gaan voor de 30ste keer ons bezighouden met de Romeinenbrief. En de vorige keer zijn we gebleven in Romeinen 12. En ik wil die verzen dan nogmaals lezen. Vorige keer heb ik volgens mij besproken vanaf Romeinen 12 vers 3 of 4. Ik denk 3. Weet ik even niet uit het hoofd. Wat ik ga doen, ik pak nog even 2 versen terug en lees vanaf Romeinen 12 vers 1. Dat lijkt me voor het verband wel goed om dat zo te doen. Dus vanaf Romeinen 12 vers 1 en volgens mij hebben we besproken tot vers 16. Jij dacht dat ook? Nou, dan moet het zo zijn. Oké, nou, we gaan het vanzelf zien, want... Ik moedig jullie dan aan, broeders, door de barmhartigheden van God, dat jullie je lichamen presenteren als een levend, heilig en welgevallig offer aan God. Jullie logische dienst. En word niet gevormd naar deze aion, maar onderga een metamorfose in de vernieuwing van het denken. Om te beproeven wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volmaakte. Want ik zeg, door de genade die aan mij gegeven wordt tegen een ieder onder jullie, heb geen hogere gezindheid boven wat noodzakelijk is gezind te zijn. Maar wees gezind om verstandig te zijn. Zoals God aan een ieder een maat van geloof toedeelt. Want net als wij in één lichaam veel leden hebben, maar niet alle leden dezelfde werking hebben, zo zijn wij, de velen, één lichaam in Christus. Maar ieder afzonderlijk leden van elkaar. En wij hebben onderscheiden genadegaven in overeenstemming met de genade die aan ons gegeven wordt. Het zij profetie naar overeenkomst van het geloof, het zij bediening in de bediening, het zij wie onderwijst in de onderwijzing, het zij de bemoedigende in het bemoedigen, die mededeelt in vrijgevigheid, wie vooraan staat in ijver, wie zich ontfermt in blijmoedigheid. De liefde is ongeveinsd, verafschuwende het boosaardige, hechtende aan het goede. In broederliefde elkaar dierbaar genegen, in de eer elkaar voorgaand. In de ijver niet traag, vurig in de geest, als slaaf de Heer dienend. In de hoop zich verheugend, in de verdrukking verdurend, in het gebed volhoudend, in de behoeften van de heiligen deelnemend, de gastvrijheid najagend, zegen wie jullie vervolgen, zegen en vervloek niet. Verheug je met wie zich verheugen, huil met wie huilen, wees onderling eensgezind, niet zinnende op de hoge dingen, maar zich voegend met de nederigen, wees niet eigenzinnig. Nou, tot zover hebben we dan de vorige keer besproken. En ik wil nog op één dingetje terugkomen van de vorige keer, op dat laatste zinsdeel, wees niet eigenzinnig. Ik zei daarbij zoiets van, dat gaat over het ik in het centrum stellen, egocentrisch, egoïsme. Michel kwam na afloop even naar me toe en die zei van, wellicht zit dat toch anders. En ik had van de week heb ik daar ook nog even met hem over gehad toen ik daar nog eens indook. Wat hier letterlijk staat is, zie je in de interlineair, wordt toch niet gezind en dan naast, par of bij jullie zelf, bij jezelf. Word toch niet gezind bij jezelf. Zo staat het letterlijk. En het inzicht zoals ik het nu zie. Kijk, Paulus doet hier allerlei aanbevelingen en die zijn allemaal vrij mild. En als hij zegt van, wees niet egoïstisch, dan dat is al wat, ja, dat klinkt al heel anders dan de dingen die hij hier naar voren brengt. En het gaat hier over gezindheid, hè? Wees onderling eensgezind, niet zinnend op de hoge dingen, maar zich voegend met het nederige of de nederigen. En dan zegt hij, word toch niet gezind bij jezelf. Ik denk dat Paulus hier zegt van, zoek de zin, hè, dat is gezindheid, de zin zoeken, je zinnen gezet hebben op, zoek de zin niet bij jezelf. De zin, ja, van wat? Ja, van het leven, van alles. Want dat is, dat ligt niet in jezelf, dat ligt in hem. En ik denk dat dat is waar Paulus hier op wijst. Hè. Word toch niet gezind bij jezelf. Zoek de zin van de dingen niet bij jezelf, maar bij hem. Dat is het, als ik het kort samenvat, even hoe ik dat nu zie. Dus dat een soort van rectificatie, zeg maar. Nou, dan gaan we verder in vers 17. Kijk, het zou ook weer aanbevelen, wees onderling eensgezind, niet zinnende op de hoge dingen, maar zich voegend met de nederigende. Word toch niet gezind bij jezelf. Aan niemand kwaad met kwaad vergeldend, het goede voor ogend hebbende van alle mensen. En ja, dit is een waarheid, dat geen kwaad met kwaad vergelden, die vinden we echt de hele schrift door. Ik heb zo'n Bijbel, er staan nogal wat tekstverwijzingen bij. Ik weet niet of sommigen van jullie ook ongetwijfeld hebben. Maar daar staat dan als eerste dit vers bij, Spreuken 20 vers 22. En Paulus geeft ook die aanbeveling aan, niemand kwaad met kwaad vergeldend. Hè? Sommige vertalingen zeggen gewoon, vergeld geen kwaad met kwaad. En Spreuken zegt, zeg niet ik zal het kwaad vergelden. Wacht op Yahweh en hij zal u helpen of verlossen. En het idee is natuurlijk dat het idee hier is dat wij, kijk, de mens, dat zit in ons. Als ons kwaad wordt gedaan, dan hebben wij als primaire reactie om de ander met kwaad te vergelden. Hè, iemand doet je wat aan, nou ja, dan is het menselijk, om het zo te zeggen, om dat met kwaad te vergelden. En Paulus zegt, doe dat niet. Vergeld geen kwaad met kwaad. En alleen, kijk, als dat een opdracht is, van vergeld geen kwaad met kwaad, dan is het nogal, dan staat daar niets tegenover. Maar Paulus zegt dat, omdat alles wat nu krom is, onrecht, kwaad, dat zal vergolden worden. Maar dat hoeven wij niet te doen, dat gaat God doen. God gaat de dingen rechtzetten en daarom hoeven wij ook geen kwaad met kwaad te vergelden. Het enige wat wij hoeven te doen is verduren en geduld hebben, want dat komt toch wel goed. Om het zo te zeggen. God gaat die dingen rechtzetten. En overigens, we zijn nu in Romeinen 12. We komen straks in Romeinen 13. Daar gaat het ook over de overheden, de overheid, die dus die taak wel is gegeven om het kwaad te vergelden. Dus hier, maar dan loop ik even vooruit op de dingen. Hier op aarde is er door een God een instantie ingesteld die het mandaat heeft om kwaad te vergelden. En dat is de overheid. Daar komen we straks wel op in Romeinen 13. Ja, en dan zeg, maar daar hebben we het zo nogal over. En dan zijn er altijd mensen die, nou, jullie zijn allemaal stil, maar misschien allerlei gedachten hebben. Ja, maar de overheid is juist degene die kwaad doet. Hè, in sommige gevallen. Of wat dan als de overheid kwaad doet? Nou, dan geldt dit. Geen kwaad met kwaad vergelden. God gaat die dingen vergelden. God gaat die dingen rechtzetten. En alle machten zijn onder hem gezet, onder hem gesteld. Dus zeg niet, ik zal het kwaad vergelden, wacht op Yahweh. Hij zal dat namelijk doen. Hij zal u verlossen. Er komt nog wat achteraan. Aan niemand kwaad met kwaad vergeldend. Het goede voor ogen hebbende van alle mensen. Als je nu in je vertaling meeleest, dan denk je van, er staat bij mij echt iets heel anders. Ik heb zelf de Statenvertaling, daar staat bezorgd hetgeen eerlijk is voor alle mensen. Nou, wat dat betekent, ik heb geen idee. Wat heb jij voor vertaling?
Ik?
Ja, jij?
MBG.
Wat zegt die?
Houd zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, vrede met alle mensen.
Is dat vers 17? Nee, dat is vers 18.
Niemand kwaad met kwaad, heb het goede voor met alle mensen.
Heb het goede voor met alle mensen, ja. Maar dat is weer een opdracht. Hè? Wij moeten dan het goede voor hebben met alle mensen. Maar ook hier zit een hele diepe gedachte achter. Kijk hier, de interlineair heeft de voorzieningen treffende. He, goede of ideale voorzieningen treffende voor het oog van alle mensen. Nou, dat maak daar maar eens iets van. Maar even, laten we even op die woorden inzoomen. Dat woord wat hier dan met voorzieningen treffende is vertaald, dat is opgebouwd uit twee woorden. Voor en denken. Hè? Pro. Pro is voor en dit is het woord, daar herken je het woord noia, hè, van paranoia. Paranoia heeft met het denken te maken, dan zit je ernaast met je denken. Maar dit is pro-noia, zeg maar. Dus voordenken. Dus de MBG zegt zoiets, hebt voor, is dit woord al vertaald. Maar dat andere woord heeft met blik te maken. Blik of beeld, hè? In plus blik of in plus beeld. Dus vandaar heb het goede voor ogen of in beeld van alle mensen. Plaats in het denken het goede van alle mensen. Ja, ik probeer het op verschillende manieren te zeggen, want het blijft lastig om deze zin gewoon op een goede manier te vertalen, denk ik. Maar daarvoor doen we ook bijbelstudie.
Daar zien we staan en zeggen, wees bedacht.
Wees bedacht. Ja, dat denken zit er wel in natuurlijk. Hè? Maar wat staat er dan? Wees bedacht op het goede.
Het goede, op wat goed is voor alle mensen.
Oké. Okay. Wees bedacht op wat goed is voor alle mensen. Nou, die komt wel redelijk in de buurt. Alleen zou ik dan zeggen, wees bedacht op het goede van alle mensen. Want het gaat erom dat God degene is die het goede bedenkt voor alle mensen. Want, oh, hier heb ik de MBG. Dus ik had het hier niet hoeven vragen, Leni. Maar, kijk, de MBG die maakte dus een activiteit van ons. Hè. Hebt het goede voor met alle mensen. Maar het is God die het goede voor heeft met alle mensen. Hij heeft het goede bedacht voor alle mensen. Want hij rechtvaardigt, verzoent, maakt levend, ben ik nog vergeten. En redt alle mensen. Kijk, daar gaat de Romeinenbrief ook natuurlijk over. Ik heb een paar paar teksten gegeven waar ook gesproken wordt voor alle mensen, maar over alle mensen. Maar ik had daar veel meer voorbeelden van kunnen geven uit de brieven van Paulus. God is de redder van alle mensen, dus hij heeft het goede in beeld van alle mensen. En omdat hij dat heeft, kunnen wij dat ook hebben. En ook daarom hoeven wij geen kwaad met kwaad te vergelden. Want God gaat alle dingen rechtzetten en God gaat al dat kwade omkeren ten goede. En ook als ons kwaad wordt aangedaan, als ons onrecht wordt aangedaan, hij gaat dat allemaal rechtzetten. Alles wat we nu tekortkomen, zal worden aangevuld. Hij gaat dat doen. En zover dat nu zou moeten gebeuren, is dat de taak van de overheid. Dat is wat Paulus in het vervolg gaat zeggen. En als de overheid niet doet, dan ja. Dan kunnen we daar dus ook vrede mee hebben. Want God gaat het rechtzetten. Aan niemand kwaad met kwaad vergeldend hebben. Het goede in beeld hebbend van alle mensen. Zo zou ik het dan denk ik zeggen. Of het goede bedenken van alle mensen. Bedacht zijn op het goede van alle mensen. Nou, ga dan maar. Duik daar vanmiddag maar eens in hoe je dat zelf zou vertalen. Maar ik geef nu wat opties om gewoon. Niet om, we zijn hier geen vertaling aan het maken, maar we zijn aan het bestuderen van wat zegt de tekst nou precies. En dat is niet altijd. Het is een Griekse tekst en dat is niet altijd precies één op één weer te geven in een andere taal. Dus vandaar dat we daar wat omheen lopen, dat bekijken en precies proberen te duiden wat er nou staat. Het goede in beeld hebbend van alle mensen. Indien mogelijk, voor zover het voor jullie afhangt, vrede hebbend met alle mensen. En dit is natuurlijk ook weer, borduurt verder op het voorgaande. God heeft het goede in beeld van alle mensen. God heeft het goede bedacht voor en van alle mensen. Dus wij kunnen ook, voor zover het van ons afhangt, vrede hebben met alle mensen. Kijk, Paulus zegt in Colossenzen 1 vers 20 dat God door hem, door de Zoon, vrede maakt door het bloed van het kruis en het al met zichzelf verzoent. Door hem. He, dus hij maakt vrede met alle mensen. Daarom kunnen wij ook vrede hebben met alle mensen. Voor zover het van ons afhangt. Dat is natuurlijk niet altijd zo. Dat het altijd van ons afhangt. Maar zover het van ons afhangt, kunnen wij dus vrede hebben met alle mensen. Want wij weten wat God in gedachten, in beeld heeft voor alle mensen. Ja, alle mensen. Het gaat, daar heb ik al naar verwezen. Dat is wel mooi. Ik zocht de woord, dat heet etymologie, hè, de herkomst van een bepaald woord. Maar dat woordje, het woord tevreden, dat is ook, dat komt van invrede. Dus als je tevreden bent, heb je ook vrede. Daar zit dat woord in. Dan heb je vrede met omstandigheden, met andere mensen, met wat dan ook. Dus tevreden zijn is ook, dat is leven in vrede. In vrede leven met wat je hebt, wat je gegeven wordt, wat je ook, maar ook de dingen die je ontbreken. Kun je ook vrede mee hebben, dan is het gewoon goed. Je kan ook tevreden zijn met alle mensen. Ook al deugen ze voor geen meter in jouw ogen, doen ze onrecht. Je kan er vrede mee hebben, want God gaat alles rechtzetten. God gaat vrede maken met alle mensen en sterker nog met het al. Indien mogelijk, voor zover het voor jullie afhangt, vrede hebben met alle mensen. Verschaf jezelf geen recht, geliefden. Maar geef plaats aan de toorn, want er staat geschreven, aan mij is de rechtverschaffing, ik zal het vergelden, zegt de Heer. Ja, als je in de meeste vertalingen, NBG en ook Statenvertaling, staat zoiets als, wreek jezelf niet, geliefden, maar geef plaats aan de toorn, want er staat geschreven, aan mij is de wraak, ik zal vergelden, zegt de Heer. En dat woord wraak, wreken, is een prima woord. Alleen bij ons heeft dat vaak een andere lading, maar wreken of wraken is rechtverschaffing. Dus als je de voorkeur hebt voor het woord wreek jezelf niet, geliefden, nou, ik vind het prima, maar dan moet je wel weten wat het betekent. Wij denken bij wreken en wraak dat het altijd maar gaat om iemand het betaald zetten. Hè? Maar het gaat veel verder. Het gaat gewoon om recht verschaffen. Verschaf jezelf geen recht, geliefden, of wreek jezelf niet. Maar geef plaats aan de toorn. Kijk, als je onrecht aangedaan wordt, dan ben je boos. Hè? Dat is een natuurlijke reactie, dan is het toorn. En dan heb je de neiging om jezelf recht te verschaffen. Nou, Paulus zegt, verschaf jezelf geen recht, geliefden, jezelf. En dan verwijs ik straks, dan geef ik nog een voorzet voor straks in Romeinen 13, want daar zijn we bijna. Er is een instantie, een ordinantie van God, namelijk de overheid, die de taak is gegeven om recht te verschaffen. Dus wij zouden onszelf geen recht verschaffen. Als wij ons recht zoeken hier op aarde, dan is dat prima, dat deed Paulus ook. Hè? Als je in je recht staat, dan zijn daar instanties voor. En dan zou je daar op zoek gaan om je recht te krijgen. Wat natuurlijk niet altijd meevalt in een boze aion waar alles krom is. Maar dan zeg ik, lees dan het volgende. Geef plaats aan de toorn, want er staat geschreven, aan mij is de rechtverschaffing. Dus uiteindelijk is het God die alles gaat rechtzetten. En ik heb ook net vanaf Romeinen 12 vers 1 gelezen, omdat daar staat, en dan begint, zegt men, het praktische gedeelte van de brief. En wij zouden onze lichamen stellen tot een levend, heilig, gode, welgevallig offer. En niet gelijkvormig worden aan deze aion, maar voor een metamorfose ondergaan in de vernieuwing van ons denken. En alle dingen, alle aanbevelingen die Paulus hier geeft, die vallen daar ook onder. Die horen daarbij. Dat is een rechtstreeks gevolg van je lichaam stellen tot een levend, heilig, gode, welgevallig offer. Je lichaam stellen, leggen in zijn hand. En daar hoort ook onderschikking bij aan overheden enzovoort. Verschaf jezelf geen recht, geliefden, maar geef plaats aan de toorn, want er staat geschreven, aan mij is de rechtverschaffing. Ik zal het vergelden. Ik lees verder, vers 20. Maar in het geval dat jouw vijand honger heeft, geef hem te eten. In het geval dat hij dorst heeft, geef hem te drinken. Want wanneer jij dit doet, zal je vurige kolen op zijn hoofd stapelen. Ja, dit gaat over een vijand. Dus jou is dan onrecht aangedaan. En dan zegt Paulus, verschaf jezelf geen recht, geliefden. Maar geef plaats aan de toorn. Wat zou je dan wel doen met zo'n vijand? Nou, in het geval dat jouw vijand honger heeft, geef hem te eten. In het geval dat hij dorst heeft, geef hem te drinken. Want wanneer jij dit doet, zal jij vurige kolen op zijn hoofd stapelen. En het idee is, vurige kolen op het hoofd, daar kun je niet mee rond blijven lopen. Dus het idee hier is dat die vijand, diegene die zich vijandig opstelt, als jouw vijand honger heeft, je geeft hem te eten, dat is geen menselijke reactie. De mens heeft zoiets van, iemand doet mij onrecht, ik zet het hem betaald. He, oog om oog, tand om tand. Terugbetalen. Maar Paulus zegt, in het geval dat jouw vijand honger heeft, geef hem te eten. In het geval dat hij dorst heeft, geef hem te drinken. Dan kan hij namelijk die vijandschap niet handhaven. Want wanneer jij dit doet, zal jij vurige kolen op zijn hoofd stapelen. Daar kan je niet mee rond blijven lopen. Als jouw vijand jou te eten en te drinken geeft, dan zal die vijandschap verdwijnen. En dat is natuurlijk, dit komt trouwens ook uit Spreuken. Staat er ook bij in mijn Bijbel. Maar dit is dus verzoening, hè? Van een vijand een vriend of een liefhebber maken. Dit is ook wat God doet. Hè? Wij leven nu uit die verzoening. Wij zijn met God verzoend. Maar hij gaat heel deze schepping met zich verzoenen. Al die vijandschap die zal hij wegnemen. Hij zal het veranderen. Hij zal het omdraaien. Dus al die vijanden van God, wat nu nog vijand is, zullen allemaal liefhebbers worden van God. En dat is dus verzoening. En als God degene is die elk schepsel met zichzelf verzoent, dan zou onze houding naar die ander ook een houding van verzoening zijn. Dat is wat Paulus hier natuurlijk zegt. Hè? Dus als je vijand honger heeft, geef hem te eten. Als hij dorst heeft, geef hem te drinken. Want dan kan hij, daar kan hij niet mee rond blijven lopen. Dat is dus geen kwaad met kwaad vergelden, maar kwaad met goed vergelden. En vandaar dat hij ook zegt, word niet overwonnen door het kwaad, lees ik nu even, maar overwin in het goede het kwade. Letterlijk staat er dus, word niet overwonnen onder het kwaad. Hoe word je overwonnen onder het kwaad? Of door het kwaad van mijn part, maar ik zal straks wel zeggen waarom ik een voorkeur heb voor dat onder. Hoe word je overwonnen door of onder het kwaad? Door kwaad met kwaad te vergelden. Dan heeft het kwaad jou eronder.
En dat moet je niet laten gebeuren.
Dat moet je niet laten gebeuren. Sterker nog, wij mogen leven in het goede. En vandaar overwinnen wij in het goede het kwaad. Maar overwin in het goede het kwaad is ook anders dan het in de meeste vertalingen staat. Want in mijn Statenvertaling staat, maar overwint het kwade door het goede. En het is een subtiel verschil, maar als je leest, maar overwin het kwade door het goede, dan is het net alsof dat goede, die kennen we, een gereedschapskist is, waar je even het goede uitpakt en daar dan het kwaad een keer mee te lijf gaat. Alsof het een incidenteel iets is wat je er even bij neemt. Maar hoe het er echt staat, overwin in het goede het kwaad. dan bestrijd je het kwaad ook niet, maar dan leef je in het goede. Dat klinkt wat zweverig, maar dan leef je in, hoe zeg je dat, in een bepaalde sfeer, een bepaalde mindset, hadden we het vorige keer over, hè, een bepaalde gezindheid. En wij kennen het goede, wij kennen de goede God, die heel deze schepping met zich gaat verzoenen, die al dat kwade ten goede gaat keren. En daar mogen wij in leven en zo het kwade overwinnen.
Want we mogen het gewoon links laten liggen.
Ja.
Zo.
Ja, en uit het goede leven.
Je niet laten leiden door emoties.
Ook. Maar net als hoe overwin je het duister? Nou, je doet gewoon het licht aan.
Ja.
Ja. En zo is het met hoe overwin je het kwade? Nou ja, je wandelt gewoon in het licht. Ja. Ja, precies. Maar dat heeft dus niets met van, ik weet niet goed hoe ik dat duidelijker zou moeten maken. Hè, maar van, ja, we gaan nu, we hebben een confrontatie met het kwaad. Oh, nu moet ik even het goede erbij nemen en de strijd aangaan met het kwaad. Nee, wij leven in het goede en waar wij leven in het licht verdwijnt de duisternis vanzelf. Dat is het idee. Maar overwin in het goede het kwaad. En dus wanneer je kwaad met kwaad vergeldt, dan ben je dus overwonnen onder het kwaad. Dan heeft het kwaad jou eronder. Ja, en dan is komen we in Romeinen 13. En ja, dat is dan een hoofdstuk met een nieuw nummer. En in je Bijbel begint er een nieuwe pericoop. En dan, dat zeg ik vaker, dan lijkt het alsof Paulus een... Dan denken wij van, oh ja, een nieuw onderwerp. Maar het is gewoon, Paulus die heeft die brief geschreven. Die heeft niet gezegd van, oh, ik was net Romeinen 12 aan het schrijven. Ik ga nu een heel nieuw onderwerp beginnen in Romeinen 13. Die hoofdstukindeling is van veel later datum. En daar zouden wij ook, het is ontzettend makkelijk, hè? Want als ik zeg van laten we Romeinen 13 vers 4 opzoeken, weten jullie allemaal waar je het moet vinden. Alleen, het is ook wel eens gewoon, het zet ons ook wel eens op het verkeerde been. Paulus begint hier geen nieuw onderwerp, zijn uiteenzetting gaat gewoon door. Hij was een brief aan het schrijven aan gelovigen in Rome en hij schreef nu gewoon verder. En het is fijn dat het ingedeeld is, maar we zouden daar niet te veel conclusies uit moeten trekken. Dus ik lees gewoon verder met deze opmerkingen. Laat elke ziel zich onderschikken aan de superieure autoriteiten. Nou, dat is een hele mond vol. Statenvertaling zegt, elke ziel, zij den machten over haar gesteld onderworpen. En het gaat hier over, ik zal eens wat nader inzoomen op die woorden. Kijk, de NBG heeft hier staan, laat elke ziel zich onderschikken aan de overheden die boven hem staan. En dat zit er ook wel een beetje in, hè? Over, het woord is opgebouwd uit over plus hebben, of boven plus hebben. Dus het zijn inderdaad machten die over ons gesteld zijn of boven ons staan. In het woord overheden of overheid zit ook dat woordje over. Dus de superieur zijn de machten. Ja, dat zijn natuurlijk gewoon de overheden. En onderschikken is precies wat het woord zegt. Onder plus zetten, zo is dat opgebouwd. Dus onderschikken is je bent gezet onder bepaalde machten die boven jou staan. En dat zijn overheden. En die hebben onderdanen en ondergeschikten. En de overheden die staan daarboven. En dat is ook precies wat die woorden zeggen. Eigenlijk is dit niet zo moeilijk, lijkt me. Dus tenminste hoe het er staat. Het staat er zoals het er staat. Dus dat lijkt me niet zo moeilijk. Laat elke ziel zich onderschikken aan de superieure autoriteiten, machten die boven ons gesteld zijn. En onderschikken, is dus erkennen dat machten, autoriteiten, overheden boven ons staan. Zij zijn over ons gesteld en wij komen niet tegen hen in opstand, revolutie enzovoorts. Wij erkennen hen gewoon in die positie. Dat is wat Paulus zegt. Overigens is dit geen waarheid die alleen gelovigen aangaat, maar hier staat dat laat elke ziel, elk mens dus, iedereen. Dit is een universele waarheid. Dat zeg ik even in de zijlijn. Ik bedacht me van de week van ja, ik heb volgens mij wel eens over dit hoofdstuk gehad. En hoe lang is dat geleden? Nou, dat heb ik eens even opgezocht. Dat was in maart 2021. Midden in de coronamaatregelencrisis. En toen, het is nog steeds actueel natuurlijk, maar dat was een tijd waarin dit vaak onderwerp van gesprek was en waarschijnlijk nog is. Dus toen heb ik het eens over dit onderwerp gehad. Toen heb ik nogal uitgebreide studie gegeven over dit onderwerp en ook nog een vervolg daarop. Dus ik wilde nu wel iets sneller doorheen gaan. Ik ben toen bijvoorbeeld ook ingegaan op het idee als dat het hier zou gaan over de oudsten in de gemeente. Want er zijn mensen die willen heel graag van dit idee af, dat we ons zouden onderschikken aan overheden. Dus die hebben bedacht, nee, dat schreef Paulus toen, en dat ging over in de begintijd van de gemeente, dat wij ons zouden onderschikken aan de oudsten in de gemeente. Nou, dat eerste zinsdeel, laat elke ziel, dat zet daar meteen al een streep doorheen. Straks gaat het ook over belasting betalen en zo. Dus dat, er zijn nogal wel wat dingen waarvan ik zeg van waarom het niet om die oudsten gaat. Nee, het gaat over overheden. Machten die over ons gesteld zijn. Laat elke ziel zich onderschikken aan die overheden, aan die superieure autoriteiten. Daar ben ik toen ook uitgebreid op ingegaan. Die studie is na te luisteren. Ik heb dat zelf ook even gedaan, want ik denk van ja, wat heb ik toen precies allemaal gezegd? Dus ja, dat is geen pretje hoor, om naar jezelf te luisteren. Dus dat lijden heb ik ondergaan vanwege jullie, laten we het zo maar zeggen. Als je wilt weten hoe dat is, nou, spreek eens een uurtje jezelf in op een bandje en ga dat eens na zitten luisteren. Ja, op je telefoon. En ga dat eens na zitten luisteren. Dat is geen zaak van vreugde, kan ik je vertellen. Maar ik dacht, ik doe dat voor het goede doel en voor jullie. Maar toen ben ik daar dus tamelijk uitgebreid op een aantal van die zaken ingegaan. Ik wil dat nu toch wat sneller proberen te doen, als dat lukt. Maar wat ik wel wil zeggen, als wij ons onderschikken aan overheden, wij erkennen hen in hun positie, dan is het tamelijk gebruikelijk dat je ook gehoorzaamt. Toen ik die studie gaf in 2021, hadden we zojuist de Efezebrief besproken. En daar zit een heel hoofdstuk, in ieder geval een deel van een hoofdstuk, gaat over onderschikking in allerlei maatschappelijke relaties. Ik noem maar even man en vrouw in het huwelijk. Werkgever en werknemer, hè, slaaf en heer heet het daar dan. Nou, dat zijn allemaal maatschappelijke posities waarin er sprake is van onderschikking. En over het algemeen is onderschikken dan ook gehoorzamen, maar dat is niet altijd het geval. En ik zal daar één voorbeeld van noemen uit Handelingen 5, een sprekend voorbeeld. Daar staat, dat gaat over Johannes en Petrus, en daar staat de hoge priester vroeg hun: hebben wij jullie u niet ten strengste bevolen dat u in deze naam niet zou onderwijzen? En zie, u hebt met deze leer van u Jeruzalem vervuld en u wilt het bloed van deze mens over ons brengen. Petrus en Johannes, die hadden ze opgesloten omdat ze daar stonden, omdat zij getuigden van de opgewekte Christus. En de hoge priester, dat was dus die wordt ook wel eens trouwens overpriester genoemd. Hè? Dat was de Joodse overheid van het Sanhedrin. Die stonden trouwens weer onder de Romeinen, want zij hadden wel een bepaalde macht, maar ze konden bijvoorbeeld de doodstraf mochten zij niet uitvoeren. Dat weten we uit de geschiedenis van de kruisiging van de Heer Jezus natuurlijk. Maar zij hadden zeker wel een bepaald mandaat, ook vanuit die Romeinse overheid. En zij hadden hen ten strengste bevolen dat zij in die naam niet meer zouden spreken. Maar als je dit hoofdstuk leest, is vers 7 en 28, lees het hele hoofdstuk maar. Dan komt er een engel van God, komt naar hun toe en die zegt van, ga naar het tempelplein en ga daar verkondigen van hem. Dus er was een engel van de Heer die had gezegd van dat ze dat moesten doen. En de hoge priester had gezegd dat ze het niet moesten doen. Nou, en dan is dus het antwoord. Petrus en de apostelen antwoordden en zeiden, men moet God meer gehoorzaam zijn dan aan mensen. Betekent dit dat Petrus en de apostelen zich niet onderschikten aan de hoge priester? Nee, dat betekent het niet. Zij onderschikten zich wel aan de aan deze overheid, deze Joodse overheidsinstelling. Alleen, op het moment dat er dat het ging wringen tussen gehoorzaamheid aan God en gehoorzaamheid aan die overheid, ja, dan is de keuze makkelijk. Dan zou je God meer gehoorzaam zijn dan aan mensen. En in die studie, ik ga dat nu echt niet doen, maar in die studie die ik toen gegeven heb, in maart 2021... ben ik ook wel dieper op gewoon praktische zaken ingegaan als wat doe je als een overheid zegt dat je niet mag samenkomen. Nou, daar had ik toen wel mijn ideeën over. Ik heb er wat over gezegd. En ik sta er nog steeds achter, alleen ik ga dat nu niet allemaal herhalen. Dan,
Fred heeft er ook een studio.
Hè? Fred heeft ook een studio. Nou, maar staat die ook op band ergens? Of, nou, ja. Dus, nou ja. Anders bel Fred allemaal van de week, want die heeft er ook een studie over gegeven. Ja, ja. Ja, maar die zit natuurlijk ergens in een appgroep van heel lang geleden. Dus die wordt er wel
een. Nee, dat was al een jaar gevraagd. Ja, was het niet. Toen zei je, zou jij een keer over
nemen? Ja, ja, ja. Alleen de vraag.
Dat was niet opgenomen, dat klopt.
Nou ja, bel Fred allemaal van de week of zoek op mijn site de overheden over ons gesteld of zo heb ik toen die studie als thema gegeven. Maar onderschikking en gehoorzaamheid, het heeft veel met elkaar van doen. En meestal is onderschikking ook gehoorzaam, maar niet altijd. Dat lijkt me wel duidelijk uit Handelingen 5. Laat elke ziel zich onderschikken aan die overheden, aan die superieure autoriteiten, want er is geen macht of autoriteit dan onder God. En er is dus, kijk, wij zijn onderdanen en wij onderschikken ons aan de overheden die over ons gesteld zijn, die daar boven staan. En dat kunnen wij omdat daarboven God staat. Dus het is God, overheid, onderdanen.
Je moet niet zo lezen, er is geen overheid dan onder God. Dus dat alleen God de overheid is.
Nee. Nee, want die er zijn onder God gezet. Is het volgende zinzeel. Dus er zijn overheden, er zijn superieure autoriteiten. Maar die er zijn, ja, die zijn onder God gezet. Die staan onder God. Dus het is God, overheid,
onderdanen.
Ja. En vandaar dat wij als onderdanen ons kunnen onderschikken aan die overheid. En waarom? Nou, die overheid is daardoor God gezet. En vandaar dat, Paulus zegt in 1 Timotheus 2, dan zegt hij, ik moedig jou dan aan, allereerst smeekbeden, gebeden, voorbeden, wat verschil mogen zijn, daar gaan we nu niet op in, en dankzeggingen te doen voor alle mensen. Voor koningen en allen in een superieure positie. Hè, alle die boven ons staan. Opdat wij een stil en rustig leven mogen leiden. Ik heb toen een vervolgstudie op die studie waar ik het zojuist over had gegeven. Met dit onderwerp. Een stil en rustig leven. Maar ons gebed is niet van Heer, laat ons. Zorg nu alsjeblieft dat die koningen en mensen in een superieure positie ons met rust laten. Dat mag trouwens wel, hoor. Nee, Paulus zegt, ik moedig dan aan, allereerst smeekbeden, gebeden, voorbeden en dankzegging te doen voor alle mensen, voor koningen en alle in een superieure positie. Want wij weten dat die machten En al die autoriteiten, die koningen en alle in een superieure positie zijn allemaal onder God gezet. Dus alles wat zij doen en kunnen doen, dat kunnen zij alleen maar binnen de ruimte die God hen gegeven heeft. Dus daarom kunnen wij ook voor hun danken en bidden en voorbeden en weet ik veel, noem ze allemaal maar op doen. Zodat onze houding ten opzichte van die overheden de juiste is. En daardoor hebben wij een stil en rustig leven. Zelfs als die overheden ons niet met rust laten. En dingen doen die wij, waar wij het niet mee eens zijn. Want die en die er zijn onder God gezet. Onder God gesteld. Hè? Dit woord heeft ook met stellen te maken. Dus laat elke ziel zich onderschikken aan de overheden, aan de superieure autoriteiten. Want er is geen autoriteit, geen macht dan onder God. Dus alle machten, ik heb het nu voornamelijk over gewoon de overheid zoals wij die kennen. De landelijke overheid, maar er zijn er natuurlijk ook wel meer. Hè? In allerlei andere relaties kan je ook te maken hebben met mensen in een superieure positie, in een machtspositie. Ik bedoel, op je werk kun je ook allerlei baasjes hebben. Die zijn ook, maar ook zij zijn onder God gesteld. En die er zijn, er is geen autoriteit dan onder God. Hè, zo staat er echt onder God. En die er zijn, dat is leuk, het zijn overheden, hè, waarin ze staan boven ons. Maar ze zijn onder God gezet, onder God gesteld. Die er zijn onder God gezet. En dit is geen uitvinding van Paulus. In Daniel, dit is het hoofdstuk met Nebukadnezar, hè, dat hij gras at. En dan staat er op dat, ik heb niet het hele vers geciteerd, maar er staat op dat de levenden erkennen dat de Allerhoogste heerser is over het koningschap van mensen. Dus ook hier weer, hij staat boven al die koningen, al die overheden. Hij is de heerser over het koningschap van mensen. En hij geeft dat aan wie hij wil. Hij beschikt dat. Hij plaatst dat. Want die er zijn onder God gezet. En dat geeft een enorme rust. En vandaar dat wij in die zin een stil en rustig leven kunnen leiden. Wij hoeven niet in opstand te komen tegen die overheid. Geen oproep tot revolutie. Wij aanvaarden hem gewoon in hun positie. En we weten ze van, ook al doen ze nog zo verdraaid veel onrecht. Dan nog weten wij van, nou ja, God gaat het allemaal rechtzetten. En God is ook hun redder. Die er zijn onder God gezet. Ja, de Allerhoogste is heerser over het koningschap van mensen. Geeft dat aan wie hij wil. En daarover zelfs de laagste onder de mensen aanstelt. Ja, nou ja, dit lijkt me ook wel de praktijk, dat laatste. Dit zien wij ook gewoon gebeuren, denk ik dan altijd maar. Nou, zullen we daar verder maar niet op ingaan? Misschien bij de koffie. Zodat wie zich tegen de autoriteit verzet, Gods mandaat heeft weerstaan. De NBG zegt hier, Gods beschikking heeft weerstaan. De Statenvertaling, de ordinantie van God. Nou, dat is natuurlijk een beetje oud-Nederlands. Maar in ordinantie zit natuurlijk dat God dat geordend heeft. Hè? God heeft dat geplaatst. Ik vind beschikking in de NBG wel een mooie. God is de plaatser. Hij plaatst alle dingen. Hij beschikt alle dingen. En de overheid is onder God gezet. En hoe stond er ook weer, er is geen autoriteit dan onder God, die er zijn onder God gesteld, zodat wie zich tegen die autoriteit verzet, Gods beschikking, Gods mandaat heeft weerstaan.
De instelling,
het is Gods instelling. Gods, het woord opbouw doorzetten. God heeft die macht doorgezet, gedelegeerd heet dat in managementtaal natuurlijk. God beschikt al die overheden. En wie weerstaan hebben, zullen voor zichzelf oordeel in ontvangst nemen. Dit gaat trouwens niet over het oordeel van God, maar oordeel van die overheid. Als jij in opstand komt tegen de overheid, ja, dan kun je verwachten dat je, ja, dat je met die overheid te maken krijgt. Nou ja, ook dat hebben we gezien natuurlijk, hè. Ja, de NCV, dat is een Nederlandse concordante vertaling, heeft daar het woord verordening. Dat lijkt natuurlijk op ordinantie van de Statenvertaling. Maar God ordent de dingen. En dat betekent dat hij de dingen plaatst. En dan kun je afvragen, waarom is het nu zo'n chaos dan? Nou ja, dat komt omdat deze schepping aan de vergankelijkheid onderworpen is. Dat was Romeinen 8. Om diens wil, God dus, die haar daaraan onderworpen heeft. Dat is Gods bedoeling. Gods plan. Dus daar hoeven we ons ook niet over te verbazen dat het zo gaat. Dus wie zich tegen die overheid verzet, wie in opstand, in weerstand komt, in revolutie, die weerstaat dus ook Gods beschikking, Gods mandaat, Gods ordinantie. En wie weerstaan hebben, zullen voor zichzelf oordeel in ontvangst nemen. Want de oversten zijn geen reden tot vrees voor het goede werk, maar voor het kwade. En wil jij de autoriteit niet vrezen, doe het goede en jij zal lof van uit haar hebben. Ja, kijk, deze dingen. Nu moeten wij niet gaan eten van de boom van kennis van goed en kwaad en zelf gaan bepalen wat is goed en wat is kwaad. Het goede in deze verse is onderschikken aan de overheid. En het kwade in deze verse is de overheid weerstaan. Dus, want de oversten zijn geen reden tot vrees of geen vrees voor het goede werk. Namelijk wanneer je onderschikt heb je weinig te vrezen van de overheid. Zeg ik het even geparafraseerd. Maar voor het kwade. Namelijk wie in opstand, in weerstand, in revolutie komt tegen die overheid. Nou, die heeft reden tot vrees van die overheid. En wil jij de autoriteit, die macht, die overheid niet vrezen? Doe het goede. Namelijk onderschik je. En dan heb je niet zoveel van hun te vrezen. Dus nogmaals, dat is gewoon het verband. Want we kunnen natuurlijk van alles gaan zeggen, ja, maar de overheid doet ook niet altijd het goede. Nou ja, dat weet ik ook wel.
Maar je hoeft het natuurlijk niet altijd mee eens te zijn.
Nee, je hoeft het er niet altijd mee eens te zijn. En je mag ook mag ook kritisch zijn, hè? Ik bedoel, Dat zegt Paulus ook in zijn brieven, dat wij verstandig zouden zijn, ons gezond verstand zouden gebruiken. En wij mogen die dingen best duiden. He, dat wat zij doen kwaad is en onrecht. Dat mogen wij best duiden. Alleen het is niet onze taak omdat er. Laat ik eerst even uitpraten. Het is niet onze taak om dat recht te zetten. Tenminste, nu niet. Want Paulus zegt in 1 Korinthe 6. Weten jullie dan niet dat jullie de wereld zullen oordelen, hè, richten, rechtzetten? Dus kijk, God heeft aan zijn zoon, zijn erfgenaam, de taak gegeven om deze hele schepping te brengen waar hij het hebben wil. Alle mensen, sterker nog, deze hele schepping, het al. En dat gaat hij doen door zijn zoon. Maar wij weten, hè, zijn zoon Christus, wij weten dat wij delen. Dat wij één lichaam zijn met Christus en dus delen in zijn positie. Dus als, als het moment daar is dat God alles recht gaat zetten door zijn zoon, dan worden wij daarin betrokken. Dus wij hoeven de dingen nu niet recht te zetten, dat gaan we als vanzelf doen. We moeten gewoon geduld hebben, dat komt vanzelf. Dus tot die tijd onderschikken wij ons en verduren wij. Hè? In dat Griekse woord verduren, daar zit ook dat woord onder, eronder blijven, het ondergaan. De oversten zijn geen vrees voor het goede werk of geen reden tot vrees voor het goede werk, maar voor het kwade, onderschikking en weerstaan. Wil je de autoriteit niet vrezen, doe het goede, namelijk onderschik je. Je zal lof vanuit haar hebben. Want zij is Gods dienaar, bediende, jou ten goede. Dat is leuk, want hier staat in het Grieks het woord, zij is Gods diaken. Dat is ook een dat is ook een bekend woord natuurlijk. In de kerk. Maar nou, wil je nou weten wat een echte diaken is die door God is aangesteld? Nou ja, de overheid. Zij is Gods bediende, Gods dienaar. Jou ten goede. Maar in het geval dat jij kwaad doet, vrees. Ja, in het geval dat je je niet onderschikt, want daar gaat het over, vrees. Want zij draagt het zwaard niet tevergeefs of voor de schijn. Want zij is Gods dienaar, een rechtverschaffer, een wreker dus weer, in toorn voor degene die kwaad verricht. Namelijk zich niet onderschikt. En de overheid is dus Gods dienaar, Gods bediende, Gods dienaar. En aan de overheid is, ja, dat wordt hier genoemd, het zwaard gegeven. Namelijk de overheid, zij is Gods dienaar, een rechtverschaffer. Aan de overheid is de taak gegeven om recht te doen, om recht te verschaffen. En wanneer wij dus, wanneer ons onrecht aangedaan wordt door anderen, dan zouden wij ons recht zoeken bij de overheid. En als je dat niet krijgt, want dat kan natuurlijk ook, want we leven in een boze aion. Ja, dan heeft Paulus, dan verwijs ik even terug naar Romeinen 12 vers 19. Verschaf jezelf geen recht, geliefde, maar geef plaats aan de toorn, want er staat geschreven, aan mij is de rechtverschaffing, ik zal het vergelden. Dus God gaat alles rechtzetten, hij gaat recht verschaffen. Sterker nog, daar worden wij in betrokken, maar aan hem is dus die rechtverschaffing. En voor zover er een instelling is, of voor zover iemand recht zou verschaffen hier op aarde, dan is die taak gegeven door God aan de overheid. En dat of zij die taak goed uitvoeren, is niet aan ons. Ja, dat is heel ondemocratisch wat ik zeg, want in een democratie is dat het volk de regering beoordeelt. Toch, hè? Demos, het volk. Maar het Bijbelse idee is dat heb ik nu al een paar keer gezegd, God, daaronder de overheid en daaronder de onderdanen, de ondergeschikten. En God is degene, dat hebben we in Daniël gezien, dat zien we hier in Romeinen 13. God is degene die die overheden daar gesteld heeft. En als zij niet doen wat zij moeten doen, zijn wij, ja, wij kunnen ze daarop wijzen. Dat mag. Dat is ook prima. Alleen, zij zullen daar uiteindelijk verantwoording voor af moeten leggen aan hem. Want hij is degene die die dingen beschikt. En wij zijn dus niet degene die, die daarover gaan. Ja, de overheid is dus, hè, zo, dat staat hier, van Gods wegen aangesteld als rechter. Dat betekent dus ook, daar heb ik in die studie waar ik nu al een paar keer naar verwezen heb ook wat dingen over gezegd. Dat betekent dat, ja, ik, hoe ga ik dat zeggen? Dat betekent dus ook dat ik vind in de Bijbel geen andere taak van de overheid dan dat zij recht zouden verschaffen. Dat zij zijn aangesteld als rechter. Dat betekent dus dat alles wat daar buiten valt en zij zich wel en zij wel vinden dat ze moeten doen, dat zij zich dat hebben toegeëigend. Ik moet natuurlijk zeggen onrechtmatig hebben toegeëindigd. Maar wij zijn niet degene die dan in opstand zouden komen tegen die overheid. Wij zouden ons gewoon onderschikken. En het is God die het zal vergelden. Aan hem is de rechtverschaffing. Hij heeft die overheden daar geplaatst. En hij gaat het recht zetten. Dus niet aan ons. Want we hebben een overheid natuurlijk die zich, die weg is ik weet niet wanneer die precies is ingezet, maar in ieder geval de laatste jaren gaat het heel hard. Maar die zich steeds meer met ons gaat bemoeien op hoe zeg je dat, op microniveau. En ja, is dat dan rechtmatig? Nou, volgens mij niet. En dus, wij onderschikken ons wel, maar gehoorzamen wellicht, ik nuanceer het, wij gehoorzamen wellicht niet in alles. Maar we erkennen hem wel gewoon als de overheden, want zij zijn onder God gesteld. Dus het komt wel goed. God gaat het wel rechtzetten. En dat vind je eigenlijk al in het boek Genesis. Daar, dit is Genesis 9, het begin van de Bijbel. Dus een soort instelling van die overheid. Hè? Wie het bloed van de mens vergiet, diens bloed zal door de mens vergoten worden. Want in het beeld van God heeft hij de mens gemaakt. Nou, in de laatste zin zo ga ik me niet op in. Daar komen we nog wel eens een keer op. Maar hier wordt dus in de kiem de taak van de overheid weergegeven. Als het bloed van de mens vergoten wordt, dan is het, dan zal diens bloed door de mens vergoten worden. Ja, dat mag natuurlijk niet meer, dus we geven mensen 20, 30 jaar levenslang. Als het om moord gaat. Hè. Maar dat zijn, laten we het daar maar niet over hebben. Maar zo is het ingesteld. Dit is de kiem van de instelling van de overheid. Wie het bloed van een mens vergiet, die is bloed zal door de mens vergoten worden. Dus de overheid is een rechtverschaffer. Ja, wij zouden onszelf geen recht verschaffen. Dat is de taak van de overheid. En als ze dat niet doen, ja, is niet aan ons. Hij gaat dat recht zetten. En daardoor kunnen wij ook vrede mee hebben ook. Daarom is het noodzaak onderschikt te zijn. Niet alleen vanwege de toorn, maar ook vanwege het geweten. Ja, dus niet. Hier gaat het over het geweten. Want wie zich niet onderschikt, krijgt met het zwaard van de overheid te maken. Want de overheid draagt het zwaard. De overheid is een rechtverschaffer. De overheid heeft die taak van Gods wegen gekregen. Of ze zich daar nu bewust van zijn of niet, dat doet er helemaal niet toe. Hè? Maar wie zich niet onderschikt krijgt dus met dat zwaar te maken. Dat woord geweten, hè, niet vanwege de toorn, niet alleen vanwege de toorn, maar ook vanwege het geweten. Dat woord geweten, dat zie je helemaal rechts onderaan. Sun is altijd samen. En dat heeft dus met samen weten te maken. Dit is ook weer zo'n universele waarheid. De mens weet dit op de een of andere manier. Dat er sprake is van hiërarchie. En dat woord geweten, dat vonden we al eerder in Romeinen 2. Daar ging het over de heidenen, de mensen uit de naam, die de wet niet hebben, die doen. Die doen toch uit zichzelf van wat die wet opdraagt. Dus ze hebben die wet nooit gelezen, ze hebben die wet ook niet gekregen, maar er zit iets in die mens. En dat heet een geweten, een samenweten met God. De mens weet dingen van nature. En ik zeg er gelijk achteraan, dat geweten kan dichtgeschroeid worden, dat zegt de schrift ook. Kan besmet worden enzovoort. Er kan van alles mee gebeuren, maar van nature heeft de mens bepaalde dingen. Ja, volgens mij, ik hoorde vroeger altijd over een ingeschapen godsbesef. Nou, zoiets is er dus. Dat zal een term zijn uit bepaalde kringen. Daar zal ik wel uit meegekregen hebben. Maar dat heeft dus met iets is aangeboren. Ja, God heeft dat ingeschapen. Het is een samenweten met God natuurlijk. En de mens weet van nature dat er sprake is van hiërarchie. Van gezagsverhoudingen. Daarom is het noodzaak onderschikt te zijn, niet alleen vanwege de toorn, maar ook vanwege het geweten. Want daarom voldoen jullie ook belastingen. Ja. En
wat goed, is dat goed
vertaald? Ja, dat is goed vertaald, ja. Ik heb het idee dat jij je daar niet aan wil onderschikken. Nee, maar kijk, er zijn allerlei verschillende overheden. Hè, over, Allerlei verschillende machten. Ze hebben één ding gemeen. Ze innen belastingen. Dat doen ze allemaal. En daar zijn ze, in dat zijn ze dus juist volhardende. Je kan van alles van ze zeggen wat ze nalaten. Maar dit, belastingen innen, dat is ongeveer het belangrijkste kenmerk inderdaad van de overheid. Nou, laten we de Belastingdienst niet gaan hebben. Hè? En toeslagen enzovoort. Maar ook nog even over dat verhaal dat het hier over oudsten zou gaan. Daarom voldoen jullie ook belastingen. En dan zijn er mensen die zeggen, het gaat hier over de overheden toen in de gemeente, hè, de oudsten. En die belastingen hier, dit zijn natuurlijk verplichte belastingen, dat lijkt me wel duidelijk. Maar dat zijn dan de vrijwillige collecten. Hè? Daar heeft men dat dan van gemaakt. Nou, daar kom je, wat mij betreft, dus niet mee weg. Zij zijn dienstverrichters van God. En dit woord dienstverrichter is echt een sterk woord. Het is een liturg. Het is nogal een. Dus de overheid, Sagel, is een bediende, een dienaar van God. En hier worden ze nog eens met een ander woord aangeduid: dienstverrichters. En het Griekse woord liturg herkennen we daarin. Maar een liturg, ja, dat is bij ons geloof ik in sommige kringen degene die de liedjes aan elkaar praat. Die voor de, zeg ik dat wat oneerbiedig, maar ceremonieleider of meester toch, een liturg. Iemand die de samenkomst aan elkaar
Dat noem je zangleider.
Praat. Heet dat een zangleider? Ja, met sommige kringen heet dat ook een liturg volgens mij. Maar.
Ik ken mensen.
Huh? Nou ja, maar in de schrift, daar gaat het om in het Grieks, is het een sterke term. Het is echt een ambt. Want Paulus wordt zo genoemd, of noemt zichzelf zo in Romeinen 15, dus daar komen te zijn de tijd nog op. Engelen worden dienstverrichters van God genoemd in Hebreeën 1. En ook in Hebreeën de priesters of hoge priesters. Nou, dat zijn allemaal wel instellingen van God. Hè? Een engel is een boodschapper, maar door God gezonden, door God op die plek gezet. En Paulus is, van Paulus weten we dat natuurlijk ook. En van de priesters en de hoge priesters was ook zo door God bepaald. Nou, dat is de overheid dus ook. Zo sterk wordt dat hier toch gezegd. Dus ook de overheid is een liturg, een dienstverrichter van God. En in het betalen van, in het innen van belastingen, juist volhardende. Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat Paulus dit met een lach op zijn gezicht geschreven heeft. Betaal aan allen de verschuldigde dingen. Aan wie belasting, belasting. Aan wie tol, tol. Hè, er stonden natuurlijk oudsten bij de ingang van de gemeente en er waren tolpoortjes. Dus zie je hoe verstrekt belachelijk dat idee is dat het over de oudsten zijn. Dat deze overheden die in Romeinen 13 genoemd worden de oudsten in de gemeente zouden zijn. Hadden die dan tolpoortjes of zo? Ja, dat wordt echt gezegd. Ik heb gesprekken gehad met mensen daarover die dit echt zo zijn. Hè? Nou ja, misschien dat jullie dit nog nooit tegengekomen zijn. Dus dan geef ik antwoord op vragen die jullie helemaal niet gesteld hebben. Dat is misschien ook niet zo handig. Maar mocht je die nog eens tegenkomen, nou, dan heb je wat munitie. Betaal aan allen de verschuldigde dingen. Aan wie belasting, belasting. Aan wie tol, tol. En dat zijn financiële zaken. En dan komen dingen van houding. Aan wie vrees, vrees, hè, ontzag. En aan wie eer, eer. Geef ze. Paulus zegt van, joh, probeer niet onder die belastingen en die tol uit te komen. Geef hen ook de eer die hen toekomt. Namelijk, zij zijn de overheid en onderschik je daaraan. Vrees en eer spreken van een houding. En wij erkennen dat God de overheden op die plek heeft gezet. En wij onderschikken ons daaraan. En als het kan, gehoorzamen wij ze zelfs. En als het niet kan, ja, dan doen we dat niet. Ja, daar wilde ik het geloof ik bij laten. Ja, dat was mijn laatste dia. En het lijkt me ook de hoogste tijd om hier een punt te gaan zetten.